Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Saxo. Wil je eenvoudig een goed gespreide portefeuille opbouwen? Kijk op saxo.nl en ontdek de voordelen van maandelijks beleggen met Auto-Invest. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
En de totale beurswaarde is 1.000 miljard, dus bijna een derde van de portefeuille. Die staat gewoon cash. En wat doet hij met die cash? Nou, die belegt hij bijvoorbeeld in kortlopende obligaties. En dat levert enorme opbrengsten op. Omdat het natuurlijk om aanzienlijke bedragen gaat.
Ja, beste beleggers. Holdings behoren niet tot de bekendste beursgenoteerde bedrijven. Maar ze verslaan dit jaar wel ruimschoots de AEX. Welke holdings moet je hebben? Ook praten we je bij over de Europese telecomsector en over Just Eat TKW. We gaan weer over beleggen praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
De Europese telecomsector. De telecomsector staat in het algemeen volgens mij niet bekend als heel erg hip en vernieuwend. Maar goed, dat is denk ik misplaatst. In ieder geval de aandelen deden het dit jaar wel heel erg goed. Stefan, jij hebt je daarin verdiept. Wat is daarvan de achtergrond?
Nou, omdat het, ik kijk regelmatig wat er op sectorniveau gebeurt natuurlijk in Europa en in de VS. En wat me dit jaar opviel, al een paar keer is opgevallen, is dat die Europese telecomsector er opeens zo goed bij ligt. En dat is nogal opvallend, want ik had ook een grafiek gemaakt vanaf 2017. En dan zie je eigenlijk gewoon dat de brede Europese index, die loopt weg. En dat gat met die telecomsector wordt al maar groter en groter. Tot dit jaar, en dat is echt wel opvallend, want dit jaar staat de Europese index een procent of 4 in de plus, maar de Europese telecomsector meer dan 16. En dat is op zich echt wel opvallend. Er zitten een aantal echt grote aandelen tussen die het ook fantastisch hebben gedaan. Waarvan natuurlijk de meest bekende Deutsche Telekom is. Meer dan 30%. Maar ook Telefonica, 22%. Zelfs BT Group. Nou, dat is toch ook niet echt bekend als een hoogvlieger. Ook meer dan 20%. Ons aller KPN. Zo'n procent of 14 ook in de plus. Nou, dat zijn allemaal echt heel erg redelijke. Bijna ontelecomachtige rendement, want het is een sector die het al heel erg lang heel erg moeilijk heeft gehad. En dat heeft een aantal redenen dat ze het moeilijk hadden. Het heeft ook een aantal redenen dat het dit jaar een stuk beter gaat. En die zeggen denk ik ook wel weer iets over hoe dat in ieder geval komend jaar misschien nog daarna wel zou moeten gaan. En de eerste is eigenlijk dat er eindelijk weer eens wat omzetgroei is. Dus die sector heeft al jarenlang gewoon echt te maken gehad met krimp. Maar nu begint er eindelijk eens een keertje het gat tussen gewoon nominale economische groei in de eurozone en omzetgroei van die telecombedrijven. Nou, dat zat eerst echt soms wel 5% tussen. Nou, dat is eindelijk een beetje gedicht. Heeft natuurlijk te maken met prijsverhogingen. Daar zullen heel veel Nederlanders wel mee te maken hebben gehad. Als je een internetabonnement hebt of een mobiel abonnement, dat zal voor heel veel Nederlanders gelden. Nou, dat is aardig omhoog gegaan de afgelopen tijd. Dus die telecombedrijven hebben daar eindelijk weer wat omzetgroei kunnen boeken. En dat lijkt nu wel een beetje door te kunnen zetten. In ieder geval dat gat niet meer zo groot wordt. En dat is eigenlijk in de perceptie van beleggers nu natuurlijk altijd wel een goed teken. Nou ja, dan is het natuurlijk nog heel erg belangrijk voor die sector wat er gebeurt op fusie- en overnamegebied. Europa was altijd heel erg streng in het M&A-reglement toepassen. Dus al gezegd, dat moest toch wel liever 4 dan 3 aanbieders in een bepaalde markt. Dus dat betekent dat zodra er een consolidatiemogelijkheid was, dat er toch heel streng op werd toegezien door mevrouw Vestager. En die gaat natuurlijk binnenkort vertrekken. En dat wordt op zich als gunstig gezien. Zij wordt vervangen door mevrouw Ribera. En die heeft in ieder geval in analistenkringen een betere roep dan mevrouw Vestager. Gewoon omdat ze veel analisten denken dat er nu wel wat meer ruimte is om wat consolidatie op die Europese markten toe te staan. En op zich was Spanje al wel een redelijk voorbeeld. Dat is nog wel onder auspiciën van Vestager gebeurd. Maar daar gingen Orange, Spanje en Masmovil gingen daar samen. Er was een hoop gedoe over geweest. Maar dat mocht uiteindelijk doorgaan. En de concessies die beide bedrijven moesten doen, dat viel ook nog best mee. Dus dat werd wel als gunstig gezien. De hoop is nu dat de consolidatie die bezig is op de Britse markt ook door gaat zetten. En dat met deze nieuwe commissaris er in ieder geval misschien op die verschillende Europese markten wat meer ruimte is voor consolidatie. En dat betekent natuurlijk wat minder prijsconcurrentie. Daarmee hopelijk wat meer omzetgroei voor dit soort telecombedrijven. En dan denk ik dat de belangrijkste markten toch wel zijn Duitsland, Frankrijk en Italië natuurlijk. En met name Frankrijk is wel een moeilijke markt. Dus het zou denk ik wel goed zijn als daar het een en ander zou veranderen. Ja, de derde trend die ook wel, ik moet wel zeggen, het is langzaam, maar zeker in het voordeel van die telecomsector begint te spreken, is de investeringstrend. Nou, dat weten we allemaal. Als je een beetje door Nederland wandelt door verschillende steden, dan zie je vaak dat de straten opengaan. En dan gooit er een partij weer een heleboel glasvezel in en gooit die straat dan heel snel dicht en hoopt dan weer mensen daar aan te sluiten op een glasvezelnet. Nou, dat gebeurt eigenlijk door heel Europa, dit soort investeringen. En die zijn fors. En daar begint bij verschillende van die telecommers het einde een beetje in zicht te komen. En dat is eigenlijk al wel heel erg positief. Als je kijkt naar de gemiddelde verhouding tussen die investeringsuitgaven en omzet, dan ligt die in de sector nu nog op 18% plus. En heel veel bedrijven hebben al aangegeven, nou, we gaan de komende jaren ergens in 2026 naar de 12-15%. En dat scheelt echt al een hoop, want dat betekent dat er gewoon meer geld vrijkomt. Dat de vrije kaststroom van die telecombedrijven omhoog kan vanaf die jaren. En dat betekent dus ook dat, laat ik maar zeggen, de uitkeringen aan aandeelhouders ook omhoog kunnen. En dus wat meer zicht op een einde van die hele langdurige investeringsgolf die er door die sector is gegaan, waar eigenlijk gewoon te weinig uit is gekomen, in ieder geval op niveau van vrije kaststroom de afgelopen tijd. Ja, dat is eigenlijk alleen maar gunstig. Ik heb het in deze podcast al wel eens vaker gehad over KPN. En toen al een paar keer gezegd dat ik het heel fijn vond dat KPN een paar jaar geleden niet is overgenomen, maar dat ik hem nog fijn in de hoogdividendportefeuille kon houden, dat aandeel, precies om die reden. Want er wordt een heleboel investeringen gedaan. Op een gegeven moment zijn die investeringen een beetje klaar. Dat kun je ook bij KPN zien. Dan begint dat zo 2026, 2027 piekt dat. En dan gaat ook gewoon die vrije kaststroom omhoog. En dan wordt het natuurlijk gewoon voor jou als aandeelhouder een stuk interessanter. Want dan is er gewoon meer ruimte om geld terug te geven aan aandeelhouders. En laten we wel wezen, dat is een van de belangrijkere redenen om die telecom aandelen natuurlijk in portefeuille te hebben.
Ja, want daar wou ik inderdaad naartoe. Het zijn geen groeiaandelen. Het zijn dividend aandelen. Er zitten er volgens mij in ieder geval twee in de hoogdividend portefeuille. Ook correct. Orange zit daarin.
Ja.
Grote vraag nu natuurlijk is van beleggers die aandelen nu nog niet hebben, kunnen die op deze niveaus nog instappen?
De waarderingen zijn in de regel niet heel erg hoog. Je KPN is in koers-winst verhouding termen bepaald niet goedkoop. Orange is dat wel. Maar ja, ik had het er met Jeff al voor de podcast over. Hè, dat, wat zei er ook weer? Jeff, je betaalt voor kwaliteiten.
Ja, ja, inderdaad.
En dat krijg je bij Orange dan in de omgekeerde vorm een beetje terug. Want die hebben te maken met een lastige markt, Frankrijk, waar veel concurrentie is. Dan ook nog eens te maken met een overheid met een gat in de hand en een onvoorstelbaar tekort. Dus daar wordt via extra belastingmaatregelen wat meer opgehaald. Dus dat is de reden waarom Orange eigenlijk van die grote telecombedrijven, dus daar waar Deutsche Telekom het goed heeft gedaan, Telefonica, BT, KPN, is Orange een achterblijver. En die staan dit jaar een procent of 4, even uit mijn hoofd, in de min. Maar wel met een, wat mij betreft, hartstikke veilig dividend. En dat dividend kan langzaam maar zeker ook een beetje gaan groeien. Dus het is een aandeel dat wel dat ik voorlopig wel in de hoogdividendportefeuille wil houden naast KPN. En eentje waar ik de komende tijd eens even op wil storten is Deutsche Telekom. Dat is een aandeel dat natuurlijk al heel erg hard is gestegen dit jaar, 30%. Maar een aandeel dat er ook wel heel erg goed voor staat. Zeker ook, en dat is dan wel apart, de laatste cijfers waren hun prestaties op de Duitse thuismarkt eigenlijk veel beter dan die van bijvoorbeeld Vodafone, die daar dan wel een beetje moeite heeft. Dus zij doen toch wel iets goed. En ze hebben natuurlijk de dochter T-Mobile US. En dat is natuurlijk ook wel heel erg interessant. Dat is wat een plek in Amerika die eigenlijk geen enkele andere grote Europese telecommer heeft. Dus
is dat eentje die jij overweegt om dan ook in die hoogdividendportefeuille op te nemen?
Ja, dividendrendement zit ruim boven de 3%. 3,2 denk ik nu uit mijn hoofd. Dat is een beetje aan de ondergrens van wat ik graag zou willen in de hoogdividendportefeuille. Maar ik ga me daar zeker eens even op storten en ook op het dividendpotentieel. Want dat moet volgens mij echt bij Deutsche Telekom nog wel serieus omhoog kunnen. En misschien als laatste nog twee ja, niet echt telecom gerelateerde argumenten waarom die sector ook nogal best aantrekkelijk is. Het is natuurlijk een sector die niet heel veel van doen heeft met president Trump of eventuele importtarieven. Daar zijn ze redelijk van beschermd, want het is natuurlijk voornamelijk een Europese activiteit. En ze hebben ook niet heel veel van doen met China. Dus daar waar je bij luxe goederen en auto's en halfgeleiders natuurlijk de negatieve invloed zag van stagnerende economische groei in China, heb je daar natuurlijk niet zoveel last van met telecom.
En zou dat in deze geopolitieke situatie dan ook een soort veilige haven voor beleggers kunnen zijn?
Nou ja, zo zie ik het in ieder geval wel voor de hoogdividendportefeuille ook. Ja, absoluut. En vandaar dat ik ook wel naar een Deutsche Telekom verder wil kijken.
Oké, dankjewel. Voor kennis. Jeff, je zei het al eerder in de podcast. Jij bent de beheerder van de offensieve portefeuille voor beleggersbelangen. Er zitten er een paar holdings in, kan ik alvast verklappen. Want dat is sowieso een hoekje in de beleggerswereld wat jij interessant vindt, waarin je hebt verdiept. Ja. Kun je daar iets over uitleggen?
In de offensieve portefeuille hebben we meerdere holdings opgenomen. Ik ben zelf een voorstander van holdings om verschillende redenen. Eén daarvan is dat je op een vrij eenvoudige manier wat extra spreiding kan aanbrengen binnen de portefeuille. Daarnaast, waarom beleg je? Om natuurlijk rendement te scoren. Gemiddeld genomen doen holdings het vrij goed. Blijkt uit verschillende onderzoeken weer keer op keer. Ik heb recent, eerder dit jaar, nog een onderzoek gelezen van De Groof Peterkam. En dan bleek volgens mij dat 70% van de Europese holdings het beter deden dan de benchmark in Europa. En vaak zie je ook dat ze over een lange periode toch meer dan 10% gemiddeld rendement per jaar opleveren. Je krijgt een stukje mooie spreiding. Daarnaast staan holdings bekend dat je vaak kan kopen aan een korting. Naar mijn mening krijg je dan ook echt wel wat waar voor je geld. Omdat je tegen korting een bepaald belang kan innemen.
Kun je misschien ook uitleggen van wat in drie zinnen een holding precies is, wat die doen?
Ja, een holding zou je het beste kunnen omschrijven als investeringsmaatschappij. Dus wat zij doen is, ze hebben een hoofdkantoor en ze nemen belangen in verschillende bedrijven. Dat kunnen beursgenoteerde bedrijven zijn, maar dat kunnen ook vaak staan holdings ook onbekend om niet beursgenoteerde bedrijven, dat ze daar een belang in hebben. Bijvoorbeeld helemaal een niet beursgenoteerd bedrijf, wat ze hopelijk uiteindelijk naar de beurs kunnen brengen. Of gewoon een belang bijvoorbeeld van 20% in een niet beursgenoteerde onderneming. Noemen we ook wel private equity. En private equity staat ook bekend dat je daar een gemiddeld genomen een hoger rendement mee kan behalen, omdat er vaak ook weer hogere risico's aan kleven. Dus
kun je een paar voorbeelden noemen van bekende holdings?
De bekendste, een van de bekendste die veel in het nieuws is Dieteren. Die hoor je overal in het nieuws en overal op elke podcast die over beleggen gaat.
Belgische
holding. En die heeft een groot belang in Carglass. En Carglass is een bedrijf dat niet beursgenoteerd is. Nou, wil je toch in die interessante markt beleggen, dan kan dat alleen op dit moment via een bedrijf als Dieteren. Zo is de lijst heel erg lang met bedrijven. Bijvoorbeeld Warren Buffett, die heeft volgens mij een belang in Duracell van die batterijen met die konijnen. Nou, daar kun je niet in beleggen, maar dat kan wel indirect via het investeringsmaatschappij van Warren Buffett. Waarom nog meer holdings interessant? Nou, omdat er vaak een mooi dividendrendement is. Dat is voor veel beleggers een bepaalde categorie, een bepaalde doelgroep belangrijk. We zitten bijna op het einde van het jaar. Het duurt nog wel een maand, maar professionele beleggers die stoppen al 2 weken voor het einde van het jaar. Dan wordt hopelijk de kerstrally gedreven door de particuliere belegger. Dus ik was al een beetje de balans aan het opmaken voor het einde van het jaar. En dan zie je dat de S&P 500, staat year-to-date op een rendement van bijna 32%. Dus als je gewoon de ETF had gekocht, had je het behoorlijk goed gedaan. In Nederland gaat het een stuk minder. We hebben ook wel recent gezien het verschil tussen Amerikaanse aandelen en Europese aandelen. Desalniettemin, AEX-index 12% en de MSCI World ook 26%. En dat is allemaal gemeten in euro's. Dus daar heb je ook nog bij de S&P 500 belegging wat rugwind. Maar er is altijd natuurlijk baas boven baas. En dat is natuurlijk de allerbekendste holding ter wereld. De moeder der holdings, Berkshire Hathaway.
Van Warren Buffett.
Want die zit op 36% rendement. En een van de redenen waarom ik altijd enthousiast ben over holdings is dat je krijgt daarvoor actief beheer tegen relatief lage kosten. Want wat denk je bijvoorbeeld, Johan, dat het jaarsalaris is van Warren Buffett?
Nou, dat zal wel zeer bescheiden zijn. Symbolisch een ton in dollars.
Ja, perfect. Okay, schot nou. In de roos. Inderdaad, dus je krijgt misschien wellicht de beste fondsbeheerder ter wereld. En die heeft een jaarsalaris van $100,000.
Okay,
zijn wel medewerkers binnen het team. Het is een team van ongeveer 30 medewerkers die ongeveer $300,000 per jaar verdienen. De man aan de knoppen is toch een bescheiden salaris. Hij heeft natuurlijk wel een serieus aandelenpakket, want hij staat niet voor niks al jaren in de top 10 van meest vermogende mensen in de wereld. Berkshire Hathaway, opvallend. Laatst heeft mijn collega Karel, die heeft nog een update erover geschreven. Toen ze met volgens mij de derde kwartaalcijfers kwamen. Berkshire Hathaway staat op dit moment, hebben ze dus veel beter gedaan dan alle andere benchmarks. Maar ze zitten wel heel opvallend op de kaspositie zit op een recordbedrag van 325 miljard. En de totale beurswaarde is 1000 miljard. Dus bijna een derde van de portefeuille. Die staat gewoon cash. En wat doet hij met die cash? Nou, die belegt hij bijvoorbeeld in kortlopende obligaties. En dat levert enorme opbrengsten op. Omdat het natuurlijk om aanzienlijke bedragen gaat. Dus wat wel opvallend is, dat vind ik ook wel leuk. Er is een website, heb ik al eerder over gehad in de podcast, dataroma.com. Daar kun je precies goed zien wat bepaalde goeroes doen. En een daarvan is natuurlijk Warren Buffett en Berkshire Hathaway. En dan zie je dat hij er toch de laatste kwartalen voornamelijk op de verkoopknop aan drukken is. Dus hij is belangen aan het afbouwen. En als ik dan kijk naar het meest recente, wat heeft hij dan gedaan?
Dus dataroma.com, denk ik.
Ja.
Ja. Die zetten we ook in de show notes, uiteraard.
Ja, hij heeft zijn belang in Apple met 25% gereduceerd. Hij is ook aandelen Bank of America. Heeft hij 22% gereduceerd in het derde kwartaal. Dus hij is flink aan het verkopen. En hij heeft een bescheiden positie genomen in Domino's Pizza. Dat past denk ik goed bij zijn favoriete drankje cola voor de lunch. Dus opvallend dat hij zoveel aan het verkopen is. Dus wat weet Warren wat wij niet weten. Daarom denk dat ik met de offensieve portefeuille in goed gezelschap ben. Want daar zit ook een behoorlijk bedrag in cash. Wachtend op misschien wat interessante kansen die zich kunnen voordoen.
En een behoorlijk bedrag in holdings. En kun je verklappen wat de holding is in de... offensieve portefeuille waar je nu op dit moment het meest enthousiast over bent?
Dat is een holding die dit jaar ook redelijk goed doet. Er zijn feitelijk een aantal, maar laten we dan beginnen met Akkermans en Van Haren. Akkermans en Van Haren die levert op dit moment een rendement op van 19%. Dus doet het daar, blijft achter op de Amerikaanse. Maar voor een holdingbelegger niet getreurd. 19% is niet slecht. Wat is Akkermans van Haren? Nou, dat is ook weer een investeringsmaatschappij inderdaad. Ze zijn gevestigd in Antwerpen. En sinds de beursgang in 1984, dus ik ben van 82, dus bijna heel mijn leven al, leveren ze een gemiddeld rendement op tussen de 12 en 13% per jaar. En ze hebben een zeer sterk track record. Ze hebben bijvoorbeeld nooit het dividend verlaagd, dus altijd het dividend verhoogd. 3 keer is het dividend stabiel gebleven. En dat was in crisisjaren 2002, 2008 en de coronacrisis 2020. En bij de huidige beurskoers, het is niet een top dividend betalen, maar wel dividendgroei, 2% dividendrendement. En ook dit jaar wordt weer een mooie dividendverhoging verwacht. We hebben net al aangegeven, alle bedrijven zijn met cijfers gekomen. Maar waarom nu Akkermans en Van Haren? Nou, die komen morgen pas met cijfers op vrijdag. Dus ik dacht, die is wel leuk om een keer toe te lichten. Die cijfers naar verwachting zullen behoorlijk sterk zijn. Waarom? Omdat zij hebben verschillende participaties die ook beursgenoteerd zijn. En die zijn allemaal al met cijfers gekomen. Eén daarvan is de onderneming Deem. Deem is wereldspeler, een top 5 speler in het gebied van baggeren. Daarnaast zijn ze ook marktleider in het installeren van windmolenparken op zee. En ja, dat is big business, want DEME heeft in het derde kwartaal een omzetgroei weten te realiseren van 35%. En wist de outlook te verhogen. We hebben er recent toch best veel bedrijven gezien, althans in mijn wereld, die de outlook verlaagden.
Ja, zeker in de offshore wind was niet altijd een genoegen.
Nee, inderdaad. Ze hebben ook gecommuniceerd dat het orderboek goed gevuld is. Ze hebben een orderboek van 7 miljard. En als ik kijk naar de waardering, koers-winstverhouding van 11 momenteel. Het aandeel heeft ook een tik gehad vanwege natuurlijk de aanstelling van Donald Trump. Die zeker geen fan is van windmolenpark op zee. Die heeft het wel eens genoemd, volgens mij, dat je er ziek van wordt. Dat kankerverwekkend is.
Ja, nee, daar wil je niet meteen een streep doorheen trekken, volgens mij. Dat gaat overigens niet met alles lukken. Want als er al federale goedkeuring is, dan gaan ze toch gewoon door. Maar...
Inderdaad, maar ja, er zijn ook nog andere plekken in de wereld waar ook natuurlijk windmolenparken op zee gemaakt moeten worden. En ik denk dan met name in Europa. We hebben ons les geleerd. Ja, we willen niet meer afhankelijk zijn van derden, zo min mogelijk. Dus de pijplijn voor de komende jaren ziet het nog steeds rooskleurig uit. Misschien iets minder rooskleurig door de VS. Maar ik denk dat de afstraffing te hard is. Het aandeel heeft een correctie gehad. Maar ik zie DEME nog steeds. We werken vaak niet met koersdoelen. Maar als ik een beetje voor de komende 12 tot misschien 24 maanden daarop moet plakken, zou ik zeggen €200 per aandeel. Dus van dit aandeel verwacht ik al dat het kan herstellen. En dat zou dan ook positief zijn voor Akkermans en Van Haren. Want die bezitten 62% van de aandelen.
Dat is echt een favoriet aandeel voor jou op dit moment in die holdinghoek.
Ja, inderdaad. Ja. En niet alleen omdat ze een belang hebben in op het gebied van die baggera's en windmolenparken op zee. Nee, het is veel meer. Ze hebben ook een belangrijke tak die ook een grote bijdrage levert aan de winstgevendheid. Dus private banking. Bij mijn vorige werkgever hadden we wel eens vaak het grapje van het echte geld wordt niet verdiend op de beurs, maar aan de beurs. Want dat was bij een broker. Dus iedere keer als iemand op enter drukt voor een transactie, kregen we een stukje van de commissie. En dat is ook bij vermogensbeheer natuurlijk. Hun klantengroep zijn zeer welgestelde families. Voordeel daarvan is dat ze vaak klanten in generaties aan zich weten te binden. Private banking is ook, ik denk dat belang wordt onderschat bij Akkermans en Van Haren. Waarom? Omdat het een zeer sterke participatie is. Niet zomaar een bank met de traditionele bank. Nee, het is echt vermogensbeheer. En er zijn ook verschillende cijfers, die zal ik even erbij pakken. Zij weten bijvoorbeeld al jaren steeds meer assets onder management aan zich te binden. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een cijfer. Eind 2022 hadden ze minder dan 60 miljard onder beheer. Nou, dat is al opgelopen naar circa 70 miljard. En we gaan de komende tijd verwachten dat het naar 75 miljard gaat oplopen. Dat verwacht het management, maar dat verwachten ook analisten. Waarom? Ze hebben recent weer een kleinere vermogensbeheerder overgenomen. Dus op die manier kunnen ze ook wat kralen rijgen, die strategie. Ze kunnen autonoom groeien door gewoon echt goede sales te hebben om nieuwe geld binnen te halen. Maar ook een stukje kleine overnames. Dat hebben ze in het verleden meerdere keren gedaan. Daarmee waren ze ook succesvol. Als ik kijk naar wat analisten ook zeggen over die specifieke activiteit van private banking, dan geven ze aan van... dat de kosten-inkomen-ratio bij deze banken die ligt op 51%. En dat is lager dan bij de Europese concurrenten, waar het gemiddelde rond de 70% ligt. Dus ze zijn gewoon veel efficiënter dan de concurrentie. En ze weten ook meer bruto provisie-inkomsten. Die liggen op 1,05% tegenover 0,7% gemiddeld genomen bij de concurrentie. Dus het is behoorlijk winstgevend. En ik heb wel eens een column geschreven van betaal niet de Tesla van je vermogensbeheerder. Maar dat doen die cliënten wel. Ze zijn bereid om meer te betalen. Dat is een zeer knappe prestatie. En zelf in tijden waar het minder gaat. Bijvoorbeeld recent hebben we een jaar gehad, volgens mij was 2022. Dat was niet zo'n goed beursjaar. De gemiddelde portefeuille verloor toen ook 14% bij die vermogensbeheerders spelers gemiddeld. Voor hun klanten. Maar uiteindelijk was het volgens mij maar 3 miljoen minder netto winst. voor de onderneming. Het is echt ja, inkomsten op basis van provisie. En ze weten toch ja, door de cyclus heen steeds meer kapitaal naar zich toe te trekken. En ja, je belegt natuurlijk ook in een holding dat je een stukje blootstelling wil aan niet beursgenoteerde bedrijven. Nou, die private banken die zijn niet gebeursgenoteerd. Maar je hebt ook nog een groeikapitaalstuk. Dus dat zijn echt in hele kleine bedrijven kun je dan krijg je blootstelling. En dat zijn bedrijven ja, waarvan de groeiverwachtingen echt heel hoog liggen. Soms zijn dat natuurlijk start-ups. En daar hebben ze ook belangen in. Ja, bijvoorbeeld meer wat technologie. Maar de holding is dus voornamelijk wat meer... die kan behoorlijk wat spreiding bieden naast technologie. Dus als je al bijvoorbeeld in je portefeuille... Nou, dat hebben we ook bij de offensieve portefeuille... hebben best een grote blootstelling aan de halfgeleiderindustrie. Dan is dit een mooie qua spreiding naar mijn mening om erbij te hebben. Je hebt dan blootstelling aan baggeren. Je hebt blootstellen aan de windmolenparken op zee. Je hebt een stukje private banking... En op dit moment is er een korting ongeveer van, naar mijn mening, ingeschat ten opzichte van de intrinsieke waarde van 12% is de holdingkorting. Nou, ik verwacht daar niet enorm dat die korting enorm zal teruglopen, want de holding staat al onbekend dat ze zeer transparant zijn. Communiceren met ook met de particuliere beleggers en professionele beleggers. Maar voor de komende jaren verwacht ik gewoon dat die de intrinsieke waarde gestaag kan blijven groeien. En dan zal de beurskoers uiteindelijk ook volgen. Dus een interessant aandeel om erbij te hebben op de radar. Ja. En in ieder geval misschien als het een keer wat koerszwakte aantikt om over te wegen om een eerste positie in te nemen.
Ja, nou en heel veel argumenten überhaupt om in de holdings goed te volgen. Ja. Dankjewel, Jeff.
Voor kennis.
We gaan door met de interessante beleggersvraag. Namelijk over een aandeel waar heel, heel veel beleggers heel, heel veel geld mee hebben verloren. En dan heb ik het, zou ik zeggen, natuurlijk over Just Eat Takeaway. Jeff is iemand die dat aandeel goed volgt. Want het zit ook al heel erg lang in jouw offensieve portefeuille.
Klopt.
Wat is het in het kort het verhaal achter dit aandeel, Jeff? En de vraag die wij kregen van, moet ik eens even kijken, Marcel. Nu de Amerikaanse dochter Grubhub eindelijk is verkocht. Wat zijn de verwachtingen nu voor de winstgevendheid en het dividend? Of dat er nog een keer komt bij dit aandeel? Kun je daar iets over zeggen?
Inderdaad het nieuws dat ze verlost zijn van Grubhub. Een onderneming die ze in de VS hebben overgenomen een paar jaar geleden voor een bedrag was toen circa 7 miljard. Ze hebben het nu afscheid genomen, daarvan de aankondiging gedaan. De verkoop aan Wonder Group, $650 miljoen, waarvan $500 miljoen schuldpapier. En het management verwacht zelf dat er onderaan de streep $50 miljoen overblijft voor Just Eat Takeaway om toe te voegen aan de kaspositie. Oftewel, kapitaalvernietiging, puur sang. Dus dat is echt een enorme domper geweest voor alle beleggers die daar een aandeel in hebben gehad. Ook de offensieve portefeuille. Maar gelukkig heb je ook een stukje als spreiding. Dan doet het ook weer niet zo'n pijn, want de portefeuille heeft de afgelopen 5 jaar toch redelijk goed gerendeerd. Beleggen is niet achterom kijken. Het is vooruitkijken. Wat kunnen we nu gaan verwachten? Nou, als eerste verdwijnt de verlieslatende activiteit in de VS. Het bleek dat de concurrentie veel te sterk was. En ze gooien nu de handdoek in de ring. En ik denk dat dat een slimme beslissing is. Voordelen die daarbij komen kijken. Nou, er zit een stukje van de schulden. Een behoorlijk bedrag, $500 miljoen, gaat dus over met de verkoop. Dat betekent dat balans een stuk sterker wordt van Just Eat Takeaway. Dat geeft de mogelijkheid in de toekomst meer aandacht te geven. Bijvoorbeeld, ik denk niet snel aan dividend, maar eerder aan bijvoorbeeld de inkoop van eigen aandelen, gezien de uitspraken van het management. Die rentelast die is tussen de 25 en 30 miljoen. Volgens mij was het exact 27 miljoen en een beetje. In de toekomst minder beloning van de aandeel in aandeelhouders aan personeel. Dat is voornamelijk iets wat in Amerika heel veel gebeurt. En dus ook bij Grubhub. Dat was natuurlijk wel hilarisch. Want het gaat bij Grubhub heel slecht. Maar de medewerkers worden zwaar beloond in de vorm van aandelen. Leuk voor de medewerkers. Maar dat is natuurlijk een beetje... zet een beetje kwaad bloed bij bij de aandeelhouders. Kostenbesparingen, daar hebben analisten het allemaal over. Kostenbesparingen kunnen plaatsvinden op het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor is ingericht voor de nummer 1 in de wereld te worden. Nou, door terug te trekken en de handdoek in de ring te gooien in Amerika, is dat niet meer noodzakelijk. En dus zullen daar kosten kunnen worden bespaard. Daarnaast kan de beursnotering in de VS, die kan worden geschrapt. Ook weer kosten. Wat wordt nog meer verwacht? De volgende stap is de verkoop waarschijnlijk en hopelijk voor aandeelhouders van de activiteiten in Australië. Dat kan dan hopelijk ook weer een bedrag in het aan de kas toevoegen. Als we kijken naar de resultaten, geen impact op de cijfers van 2024. Maar vanaf 2025 zal de vrije kasstroom aanzienlijk gaan toenemen. En dan, hoe gaat het met de winstgevendheid van het bedrijf? Daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Ik vind dat ook nog lastig om een inschatting over te kunnen maken. Het is eigenlijk wachten op meer duidelijkheid van het management. Want ze gaan nu afscheid daarvan nemen. Ze moeten feitelijk met nieuwe doelstellingen komen en nieuwe verwachtingen uitspreken. Als je ook kijkt naar de taxaties van de winst per aandeel 2026 onder analisten. Analisten gaan gemiddeld genomen ervan uit dat er voor het eerst onderaan de streep in 2026 dan weer zwarte cijfers komen. Tegen 2026 rekenen ze op 33 cent per aandeel. Maar dat is nogal een grote bandbreedte, want de negatieve analist die rekent op een verlies van 1,49 per aandeel. En de meest positieve rekent op 2,04 euro per aandeel.
Dus men weet het gewoon niet. Daar komt het
eigenlijk
op
neer. Men weet het niet. Ik heb zelf ook in mijn model een berekening gemaakt. Zelf reken ik op 70 cent per aandeel. Dan zou het 20 keer de winst zijn tegen die tijd. Dat is niet super, super duur, denk ik. Maar als je zegt van, is dit aandeel nu koopwaardig? We hebben een houdadvies. Beleggen is ook een stukje, vind ik wel, track record en vertrouwen in het management. En daarvoor vind ik dit op dit moment aan deze waardering geen echt screaming buy. Tegelijkertijd heb je natuurlijk wel ook het besef van wie is de sterkste speler in de markt. Want Jitse Groen heeft het altijd over gehad van er blijven maar 1 of 2 spelers over. De sterkste speler in de markt is DoorDash. Die heeft een marktkapitalisatie van 71 miljard. En Just Eat Takeaway die heeft een beurswaarde van 2,9 miljard euro. Dus dat is wel een behoorlijk verschil. Je zou kunnen zeggen als DoorDash 10% van de eigen aandelen uitgeeft, dan hebben ze een bedrag van 7,1 miljard. Waarmee ze Just Eat Takeaway zouden kunnen overnemen.
Overnamekandidaat? Suggereer je dat nu?
Ja, ik denk dat Just Eat Takeaway wel op de lijst staat van overnamekandidaten. Omdat DoorDash die kan daar op een eenvoudige manier nummer 1 positie in Nederland en Duitsland overnemen. En ook een dominante speler in de UK. Daar hebben ze ook best een sterke marktpositie. En het is ook financieel aantrekkelijk, want DoorDash die staat tegen het operationele resultaat, de verwachtingen van analisten, die staat op 27 keer wordt die gewaardeerd. Operationeel resultaat 2025. En bij Just Eat Takeaway is dat 5 à 6 keer. Dus de waardering, je kan op een dure manier feitelijk aandelen uitgeven en dan een bedrijf wat ook sterke marktposities heeft tegen een hele lage waardering van de beurs halen.
Nou, interessant. Als het zover is, dan gaan we het hier in de podcast over hebben. Hè?
Ja, dus dat klinkt interessant. Tegelijkertijd hoeft dat niet. Naar mijn mening is dat niet de voornaamste reden om een positie te openen voor een overnamekandidaat. Is wel leuk ter speculatie. Dan zou ik eerder met opties gaan werken. Maar op dit moment, naar mijn mening is het een inhoudadvies. En dat, dat betekent dus niet bijkopen.
Nee, oké. Dankjewel Stefan, dankjewel Jeff. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook, X en Instagram. En voor de laatste updates en het volledige overzicht ga je naar beleggersbelangen.nl. En vergeet je niet te abonneren ook nog op ons YouTube kanaal en op Spotify. Donderdag de 28e zijn we er weer met nieuwe Voorkennis. Heeft u al vragen aan Loege Schilder of Michiel Pekelharing, mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant kan zijn, stuur hem dan aan hem of haar door. Tot volgende week.